De namens de kerkraad deel ik u mee dat de eerste collecte bestemd is voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. Zo de Heere wil, zal de morgendienst volgende week zondag om 9:30 beginnen in verband met de viering van het heilig avondmaal. Aanstaande vrijdagavond zal de brede kerkraad vergaderen en dan de eerste huwelijksafkondigingen van Riekeld Korf, Damlaan 20 en Willempje Hakvoort, wijk 717 en Jan Kramer, Akkers 17 en Lena van Veen, Schelpenhoek 65. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 84ste psalm het eerste en het tweede vers. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet en daarna lezen wij uit de psalmen de 27ste psalm. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we dan uit de 42ste psalm het vijfde vers. Psalm 42 vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van degeen boven in de hemel is, noch van degeen onder op de aarde is, noch van degeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mij tegenpartijden en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in de verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn oog verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijdes, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, misgaders die wrevel uitblazen. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen in deze uren van voorbereiding op het heilig avondmaal vinden we in de gelezen psalm 27 en daarvan het vierde vers. Psalm 27, het vierde vers. Eén ding heb ik van den Heren begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de prediking van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden voorbeden doen voor broeder K. Wakker, wijk 791, die in het ziekenhuis in Emmeloord moest worden opgenomen met hartproblemen. In hetzelfde ziekenhuis is ook zuster Snoek, kleine Fok 24, die daar in verband met wat moeilijkheden in haar zwangerschap moest worden opgenomen. Zuster Hoefnagel van het Vrouwenzand 13 zal deze week moeten worden opgenomen in het ziekenhuis de Wezenlanden in Zwolle. En broeder W. de Vries, Zuiderzand 1, is ook in datzelfde ziekenhuis nadat hij een ingrijpende operatie heeft ondergaan. Uit het ziekenhuis kwam thuis broeder J. Bos uit de Talma. Broeder en zuster Hoefnagel, wijk 506, mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. We zullen samen bidden. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur, nu gij ons in uw huis samenbrengt en nu gij ons de gelegenheid geeft om ons te scharen rondom uw woord en getuigenis. U bent het die ons een week lang weer hebt gespaard. U hebt ons verzorgd. U hebt ons gezegend in vele dingen. En op deze zondag, deze eerste dag van de week die uw dag is, brengt u ons samen rondom uw goddelijk getuigenis. We danken u ervoor. We danken u, Heren, voor die onverdiende gunstbewijzen. En bijzonder voor het geschenk dat wij kregen in uw woord, waardoor u ons wilt onderwijzen in de dingen die strekken tot onze zaligheid. Ja, in die dingen mogen wij ook vanmorgen weer onderwezen worden, als we de schriften openen en als u ons de prediking van dat woord geven wilt. Heren, laten wij hier niet onder de prediking van uw woord zitten met een gesloten hart, maar wilt u ons een geopend, een ontsloten hart geven, voor het eerst of bij vernieuwing, en geeft dat uw woord ingang mag krijgen in onze harten. Van nature is dat zo niet. Dan staat ons hart open voor van alles en nog veel meer, maar voor uw woord is het dicht. U bent de enige die daar verandering in kunt brengen. U bent machtig, Heren, om het gesloten hart te openen. Wilt u dat dan doen? Wilt u dat dan genadig en krachtig en onwederstandelijk doen, Heren? En zo uw woord ook nog tot zegen stellen. Want dan ongetwijfeld, als ons hart voor dat woord open mag staan, dan zal het ook werk, dan zal het ook effect hebben in ons leven. Dan zal dat woord niet ledig tot u wederkeren. Integendeel, dan zal het ons dienen tot zaligheid, tot onderwijzing, tot vertroosting en wat er dan ook in ons leven maar nodig mag zijn. Heere, wees in ons midden. Uw komst kan ons heil volmaken. En als we het zonder u moeten doen, Heere, ach, dan is alles te vergeefs. Wat betekent mensenwerk nu, als het om de zaligheid van zondaren gaat? Dan brengen wij niets aan en dan voegen wij er niets aan toe. Dan is aan onze kant geen enkele hulp of heil te verwachten. Maar uw werk, Heren, uw werk, wilt gij dat verheerlijken in ons midden? Want dan zal onze ziel er wel bij varen. En dan zult u er ook de eer van krijgen. Want zo zegt een van de psalmen het, al wat gij wrocht, niet al wat wij werken, maar al wat gij werkt, dat zal juichen tot uw eer. Heren, doe dan uw werk in ons midden en zegen ons met uw gunst, met uw genade, door uw heerlijke komst. We zijn samen in een uren van voorbereiding op het heilige avondmaal. En dat geeft aan het woord en aan de prediking van het woord nog weer een bepaalde spits. En dat legt er nog weer een bepaald accent op. Want nu gaat het er inderdaad om op deze zondag en in de week die hierna volgt, dat wij als gemeente geroepen worden om die geweldige plicht en die roeping na te komen om onszelf te beproeven. Zo zegt uw woord het, zo vinden we het in het formulier dat we straks gaan lezen, zo vinden we het in de belijdenis. Heren, en omdat u het zo wilt, daarom kunnen wij aan die plicht en aan die verantwoordelijkheid ons ook niet onttrekken, dan alleen tot schade en tot oordeel over onze eigen ziel. Maar wie is tot deze dingen bekwaam, o God? Wie kan zijn hart recht en eerlijk onderzoeken? En daarom, omdat wij het niet kunnen, omdat wij deze plicht toch of verzuimen, of als we hem proberen na te komen, toch onvolkomen verrichten en vervullen. Daarom bidden wij u dat gij ons wilt beproeven van omhoog. En dat gij ons wilt leiden op de eeuwige weg. Als er bij ons een schadelijke weg is, Heren, ontdek ons eraan. Als wij steunen op iets van onszelf, neem het dan weg en breek het dan af. Als wij aan de vorm genoeg hebben, terwijl we misschien denken dat dat zo niet is, wilt u er ons dan aan ontdekken? Wilt u ons ontdekken aan de arglistigheid van ons hart? En aan dat zelfbedrog dat er zomaar weer is? En aan die eigen gerechtigheid waar we nooit aan gestorven raken? Wilt u ons verlossen van al die dingen, Heren, die uiteindelijk ons geen zaligheid kunnen brengen? En wilt u ons op die enige grond en dat enige fundament zetten, de Heere Jezus Christus. Zegen uw woord zoals dat in dit morgenuur in ons midden verkondigd mag worden. En gedenk hem die uw woord te prediken heeft en die het rechtvaardige heeft aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. Maar die het de goddeloze en een ieder die zonder de Heere leeft moet verkondigen dat het hem kwalijk zal gaan. Heere, geef dat het woord een zuiver geluid mag voortbrengen en dat uw woord recht gesneden mag worden. En dat uw geest er zo ook gebruik van mag maken, Heere, in het midden der gemeente. Uw naam tot verheerlijking. En dan bidden wij u ook voor hen die met ons niet naar uw huis konden komen. We dragen onze zieken aan u op, allemaal. Maar bijzonder diegenen die in een ziekenhuis vertoeven of die in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Heren, u kent hun aller omstandigheden. De een moest om een andere oorzaak naar het ziekenhuis dan een ander. Maar heren, ze zijn, hoe verschillend hun kwalen ook zijn, allemaal diep en afhankelijk van u en volkomen aangewezen op uw genade. We bidden u, heren, voor hen die in deze weg geleid worden. En we vragen u dat gij de uitkomst zo wilt maken dat we ons verblijden mogen over uw daden. Geef dat aan broeder Wakker, die met hartproblemen in het ziekenhuis ligt. En aan broeder De Vries, die een operatie heeft ondergaan, een ingrijpende. Geef dat aan zuster Snoek, die in verband met zwangerschap in het ziekenhuis verblijft. En geef dat aan zuster Hoefnagel, die opgenomen moet worden. Heren, mogen ze allen ondervinden dat uw gunst over hen uitgestrekt is en dat uw genade hun deel is. Heren, we bidden u ook voor mevrouw Heuvelman, vrouw van een van de plaatselijke predikanten, die een geweldig ingrijpende en zeer ernstige tijding te verwerken kreeg samen met haar man, dat er medisch gesproken geen raad meer is voor haar kwaal. Denkt u aan haar, denkt u aan hen. En wilt u hen geven dat ze het oog in deze weg op u de Heere gevestigd mogen houden. En dat ze het bij u mogen zoeken. In al de strijd en in al de moeite die nu op hun pad komt. Wees hen een genadig ontfermer. En geef nog uitkomst, Heere. Bedanken u ook voor een broeder die uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. En die weer terug mocht keren in zijn eigen woning in de Talma. We danken u ook voor een echtpaar dat mocht gedenken dat ze 25 jaar lang gespaard mochten blijven en dat gij hen al die tijd hebt gedragen en geleid. Heere, laat ook als er dankbaarheid is, als er reden is om uw naam te erkennen, u de eer ontvangen en wilt gij zo genadig aan ons allen gedenken. In welke omstandigheden we ook zijn en welke zorgen we misschien ook hebben, welke beproevingen ons deel ook zijn, hoe moeilijk soms onze weg ook kan wezen. Heere, gedenk ons allen en bezoek ons nu met uw heil. Zegen uw woord hier, zegen het overal waar het verkondigd mag worden. Kom erin mee, Heere, sterk uw knechten. Laat uw woord zijn werking mogen doen in vele levens. Laat het rijk van uw Zoon Jezus Christus mogen komen. Laat het gebouwd worden en laat het rijk van de boze verbroken worden. Heere, we hebben nergens recht op. Als we in dit licht onze beden gaan bezien, dan hebben we niet eens hoop dat u naar ons horen kunt. Laat staan dat u ons verhoren wilt. We hebben alles verzondigd en ons leven in allerlei opzichten getuigt tegen ons. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. We hebben de plicht verzuimd. We hebben gedaan wat we niet moesten doen. We hebben nagelaten wat ons voorgehouden werd. O Heere, aan ons is geen goed en bij ons moet wel zijn de beschaamdheid ter aangezichten. Maar wilt u nog genadig aan ons denken? Verzoening doen over al onze zonden en ons horen niet om onzentwil, niet om onze gerechtigheden, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 27e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Gemeente, wij willen met elkaar eerst gaan luisteren naar het eerste gedeelte van ons formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel in het 11e hoofdstuk van 1 Korinthe. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat nog zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier voor vanmorgen. We gaan met elkaar in deze voorbereidingsdienst luisteren naar een woord van David, zoals we dat in de 27e psalm vinden. Deze psalm getuigt ervan dat David in grote nood verkeert. Ik kan u niet vertellen wat precies de aard van die nood was, in welke tijd van zijn leven David deze psalm gemaakt heeft. Maar het is wel duidelijk dat David, en daar spreekt deze psalm van, met vijanden te maken heeft. Dat hij van vijanden last ondervindt. Dat er mensen zijn die hem naar het leven staan. Dat er mensen zijn die hem het leven bemoeilijken. Nou, dat is meer dan eens gebeurd in Davids leven. Je zou kunnen denken aan de tijd die voorafging aan zijn troonsbestijging. Toen hij jarenlang eigenlijk een balling was en vluchten moest omdat Saul het op zijn leven voorzien had. Je zou ook kunnen denken aan die tijd toen David wel koning was, maar toen hij naar het leven gestaan werd door zijn eigen zoon, Absalom, en toen David voor Absalom vluchten moest. Het zou kunnen zijn dat die psalm 27 uit die periode afkomstig is, maar we zullen het antwoord op de vraag naar de historische achtergrond wel nooit krijgen. Maar in ieder geval, in die moeilijke omstandigheden waarin David verkeerde, heeft hij dit lied gemaakt. En dan zijn er twee aspecten in deze psalm. Aan de ene kant zou je het een geloofslied kunnen noemen. En David roemt ook in het geloof. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. De Heere is immers zijn licht. De Heere is immers zijn heil. Voor wie zou David dan bang moeten zijn? Voor wie zou hij bevreesd moeten zijn? Inderdaad, in deze psalm horen we de taal van het geloof. En hij ondervindt en vertrouwt dat bij de Heere hij schuilen mag en dat zijn vijanden niets tegen hem zullen kunnen vermogen. Maar dat is niet alles. Als we bij vers 7 gekomen zijn, dan wordt de toon van deze psalm in één keer heel anders. En op grond daarvan hebben sommige schriftuitleggers wel gemeend dat deze psalm eigenlijk uit twee verschillende psalmen bestaat. Psalm 27 vers 1 tot 6, het geloofslied. En Psalm 27, vers 7 en vervolgens een gebed van David. Inderdaad, de toon is heel anders. Want hier is David niet zozeer op de hoogte van het geloof, maar hier vinden we hem op zijn knieën, diep gebogen voor God, worstelend met de Heere. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, zegt hij. Verlaat mij niet en begeef mij niet. Geef me niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Is David niet de man die in het geloof spreekt en roemt, maar dan is het de man die uit de nood van zijn leven roept tot God. Of dat nou betekent dat er twee verschillende psalmen zijn. Ach, als wij zelf iets kennen van het leven der genade, dan weten we dat die dingen zomaar vlak bij elkaar kunnen liggen, nietwaar? Het ene moment vaststaan in het vertrouwen op de Heere, en het andere moment zomaar ondersteboven liggen en in de nood van je leven opnieuw moeten roepen en zuchten en kermen tot God. Dat is helemaal niet nodig om te zeggen dat deze psalm oorspronkelijk uit twee psalmen bestond. Want het kan in Davids leven ook zo dicht bij elkaar liggen. Roemen in God en vertrouwen op God. En aan de andere kant uit de diepte roepen tot de Heere en smeken om ontferming. Maar hoe dat dan ook verder zij, midden in deze psalm, dit geloofslied en deze gebedspsalm, lezen wij de woorden van onze tekst, waarin David een begeerte uitspreekt. De ene begeerte die hij heeft, namelijk om altijd in Gods huis te mogen wonen en om daar de Heere te mogen ontmoeten. Nou, laat ik om te beginnen mogen zeggen dat dit toch wel een hele merkwaardige begeerte is van David. Vindt u niet? Ik zei zo pas, hij is in grote nood. Er zijn vijanden, er zijn mensen die hem naar het leven staan. Hij moet vluchten, hij moet zich verbergen. Mensen die wrevel uitblazen, valse getuigen die tegen hem opgestaan zijn. Nou, als David dan in zulke omstandigheden wat te begeren heeft, dan zouden u en ik wel weten wat die begeerte van David is. Heere, verlos me van mijn vijanden. Heere, breng me veilig terug. Heere, verlos mij. Niet waar, dat zou de begeerte van David zijn. Dat de Heere hem weer vrede wil geven. Dat de Heere zijn moeilijkheden wil oplossen. Dat de Heere zijn problemen te lijf wil gaan. Dat de Heere zijn tegenstanders tot zwijgen wil brengen. Oh ja, we kunnen ons indenken dat David in de nood en in de moeite waarin hij verkeert zelfs vele begeerten heeft. Zo is dat toch met de mens? Zo is dat toch ook met u en met mij? Als wij eens zouden mogen opnoemen wat wij allemaal van de Heere begeren, en wat wij graag zouden zien dat de Heere voor ons deed, dan zouden we zo nog maar niet uitgesproken zijn. Afhankelijk van onze levensomstandigheden hebben we dan heel wat te vragen. Iemand die ziek is, zou dat niet zijn eerste begeerte zijn? Heere, genees me. Iemand die bedroefd is, zou dat niet zijn eerste begeerte zijn? Heere, vertroost mij. Iemand die vastgelopen is, zou dat niet zijn eerste begeerte zijn? Heere, help mij. En zo kun je nog veel meer dingen noemen. Zo zijn er wel duizenden begeerten in ons leven. Mag dat dan niet? Jawel, jawel, dat mag ook. Paulus schrijft aan de Filippenzen: laat al uw begeerten, meervoud, en dan zoveel begeerten als er ook maar mogen zijn in het mensenleven, laat al uw begeerten bekend worden bij God. Want er zijn zoveel dingen in ons menselijke leven waarin wij van de Heere en van Hem alleen en van Hem geheel afhankelijk zijn. Zoveel dingen waarin we onszelf niet kunnen redden. Zoveel dingen waarin we onze eigen helper niet kunnen zijn. Zoveel dingen waarvoor we het bij God moeten zoeken. Hoe dat komt omdat we het paradijs kwijt zijn. En toen zijn we met dat paradijs ook zoveel andere dingen kwijtgeraakt. Toen zijn we zo hulpbehoevend geworden, zo arm, zo nooddruftig, zo leeg, zo onbekwaam, zo ellendig. Toen zijn we immers ballingen geworden. En daarom kunnen we op geen enkele manier in ons eigen onderhoud voorzien. En we plukken de troost in onze droefheid zomaar niet ergens vandaan. En we beschikken niet over gezondheid. En we beschikken niet over uitredding uit moeilijkheden. En de problemen van ons leven lossen we niet zomaar in een handomdraai op. En zelfs bij mensen vindt men nimmer hulp of heil of steun. We moeten met velerlei begeerten naar de Heere vluchten. En dat mag ook. Denk maar weer aan dat woord van Paulus aan de Filippenzen, als hij het over al uw begeerten heeft. Maar hoezeer dat dan ook geoorloofd is, we moeten ook nog iets anders leren, gemeente. We moeten ook nog leren de begeerten een bepaalde volgorde hebben. En dat God die volgorde bepaalt. Ja, meer nog dan dat. Niet alleen hebben de dingen een bepaalde volgorde. En niet alleen heeft God gezegd wat er bovenaan moet staan aan de lijst van onze begeerten. Maar de Heere heeft ook gezegd wat ten diepste de ene begeerte van ons leven dient te zijn. En dat heeft David geleerd. En daar legt hij getuigenis vanaf ook in de woorden van onze tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zegt hij. Al zijn begeerten heeft hij leren terugbrengen tot één begeerte. Alles wat hij nodig heeft hij ondergeschikt leren maken aan dat ene. Dat ene. Dat niet alleen bovenaan staat, maar dat eigenlijk alles omvattend is. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En waar heeft David dat nou geleerd? Van wie heeft David dat geleerd? Van niemand anders dan van de Heere zelf, van de Heilige Geest. Zoiets leert alleen de Heere aan mensenkinderen. Van onszelf komen we daar niet achter. Dan blijven we altijd steken in die vele dingen. En dat zijn vaak nog allerlei dingen van secundair belang ook. Helemaal zo belangrijk niet. Van nature, vanuit onszelf, dan doen we niet anders dan bezig zijn met allerlei zaken. Denkt u nog maar eens even aan die geschiedenis van Martha en haar zuster Maria toen Jezus op bezoek kwam in Betanië. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En dat ene nodige, dat had haar zuster Maria uitgekozen toen zij zat aan de voeten des Heren om door hem onderwezen te worden. Dat had zij geleerd als het voornaamste en het belangrijkste. Terwijl Martha nog maar bezig was met die vele dingen. En ze deed het nog met bekommering en verontrusting ook. Maria had het goede deel uitgekozen. En voordat Maria er was, had David ook die goede keus al gedaan. Onze tekst zegt één ding. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En wat is dat ene ding dan? Want dat is natuurlijk geweldig belangrijk om dat te weten. Nou, David laat ons niet in het onzekere. Hij legt het des Heren. David heeft dus belang gekregen bij het huis van God. Dat was in zijn tijd de tempel nog niet, want die bestond nog niet, maar de tabernakel. En wat voor belang had David nou gekregen bij dat huis van de Heere? Wel, hij was daar vroeger wel eens geweest. En toen had hij daar bepaalde dingen leren kennen. Toen had hij daar bepaalde dingen ondervonden. Hij spreekt daarvan in een andere psalm, de 63ste. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? hoe blonk uw goddelijke eer alom. En toen kwamen die tijden van zwerven. En toen was hij ver van de tempel en ver van het huis van God. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. En dan leeft het in zijn ziel. En zo leeft het nu ook in zijn ziel. Heere, wat begeer ik om in uw huis te mogen verkeren. Wat begeer ik het om daar te mogen wonen. Mijn leven lang. Je vindt dat ook in de 84ste psalm. Van een man die ook in ballingschap zit. Die ook zwerven moet. Verdreven weet ik het waarheen. Dan denkt hij aan de tijd dat hij vroeger opging met de feesthoudende menigte. En dan denkt hij aan de priesters. Dan denkt hij aan de levieten die dagelijks in het huis des Heren staan. En die dagelijks daar de Heren mogen dienen. Wat acht hij die gelukkig, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. En zo legde de Heere dat in het hart van David. Zo legde de Heere dat in die onbekende dichter van de 84ste psalm. En zo legt de Heere dat in het huis van allen. In het hart van allen die hem vrezen. Wat dan die begeerte die David onder woorden brengt. Om al de dagen van ons leven te mogen wonen in het huis des Heeren. Wat is daar dan zo belangrijk aan dat huis des Heeren? Wat verlangt David daar dan te zien? Die tempel of in zijn dagen nog die tabernakel als gebouw, als bouwwerk. Omdat het er zo mooi is. Omdat er zoveel kostbaar materiaal bij gebruikt is. Omdat er zulke prachtige muziek te horen is van de tempelkoren. Omdat ze daar gemeenschappelijk zo heerlijk kunnen zingen tot lof en eer van de Heere. Is het de sfeer van het huis des Heeren? Zijn het de uiterlijke dingen van het huis des Heeren waarom David er naar verlangt om daar te zijn? Nee, zo oppervlakkig is de begeerte van David niet. Het gaat hem niet om uiterlijke dingen. Het gaat hem niet om streling van zijn gevoel. Van zijn muzikaal gevoel of van wat voor soort gevoel ook. Het gaat hem om iets anders. Zoals het iedereen die onder de bearbeiding van de Heilige Geest is, om iets anders gaat als hij verlangen heeft naar de voorhoven van de Heere. Het gaat hem niet om iets, het gaat hem om iemand. Oh nee, een recht gaan, opgaan naar Gods huis, dat is er niet als wij voor de buitenkant en voor de vormen en voor de uiterlijke dingen gaan. Maar echt naar Gods huis gaan, dat is gaan met de begeerte in het hart om iemand te ontmoeten. God, God, het allerhoogst en eeuwig goed. Een rechte kerkgang, dat is een gang naar de plaats waar de Heere te vinden is. En waar we de Heere begeren te ontmoeten. En waar we de stem van de Heere begeren te horen. Hoeveel rechte kerkgangers zijn er vanmorgen? Die gekomen zijn om de Heere te ontmoeten. Om hem te horen spreken. Hoeveel kerkgangers zijn er die met geen ander doel gekomen zijn dan het vervullen van een plicht. Of het zich houden aan een gewoonte. Of die hier wat sfeer zoeken. Of die voor de uiterlijke dingen komen. Hoeveel avondmaalgangers zijn er in de gemeente die voor het gebruik van het sacrament alleen maar komen. Voor de gewoonte om avondmaal te vieren. Om aan de tafel te zitten. Om de plicht te vervullen. Maar het gaat David om iets dat veel hoger reikt. Het gaat David niet om iets, het gaat David niet om de vormen, het gaat hem om God zelf. En dat drukt hij ook duidelijk uit. Als hij gezegd heeft dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, dan vertelt hij ook wat hij daar begeert te doen. In dat huis van de Heren, daar begeert hij de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En daar begeert hij vervolgens te onderzoeken in zijn tempel. De lieflijkheid van de Heere aanschouwen. Ik zou kunnen lezen de schoonheid van de Heere. Ik zou ook kunnen zeggen de begerenswaardigheid van de Heere. Ik zou ook kunnen vertalen de beminnelijkheid van de Heere. Wat is dat dan? Ik geloof dat we het beste zo kunnen zeggen. De lieflijkheid, de beminnenswaardigheid van de Heere. Dat is dat alle deugden, alle eigenschappen Gods in harmonie met elkaar zijn. Al de eigenschappen Gods zijn in harmonie met elkaar. Wat betekent dat dan? U weet, God is rechtvaardig. En God is barmhartig. En die twee lijken tegengesteld aan elkaar. Omdat hij rechtvaardig is, moet hij de zonde straffen. Omdat hij barmhartig is, wil hij de ellendige ontferming geven. Dat strijdt tegen elkaar. Hij moet de zondaar straffen en hij wil de zondaar ontferming schenken. Dat strijdt tegen elkaar. De heiligheid en de genade. God is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En daarom vanuit zijn eigen heiligheid is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En zijn genade, dat hij nu toch in gunst en in ontferming aan zondaren wil denken en hen verlossen wil. Hij kan het niet doen en hij begeert het te doen. Het is zijn wezen om te toornen tegen de ongerechtigheid, om als een heilige vlam alle onheiligheid te verzengen. En het is Gods wezen om een ellendige verloren zondaar die om genade roept, ook genade te bewijzen. Dat strijdt tegen elkaar. Dat zijn tegenstellingen. Zo lijkt het voor ons. Ergens vind je dat ook terug in de vierde zondag van onze Heidelbergse catechismus. Als de deugd van de barmhartigheid geplaatst wordt tegenover de deugd van de rechtvaardigheid, gaat het over de straf die de Heer op de zonde brengt. Ja, de Heer toornt schrikkelijk over de zonde, over de aangeboren en de werkelijke zonde. En hij wil die niet anders dan met zijn rechtvaardig oordeel, met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Is God dan ook niet barmhartig, zo wordt gevraagd. Jazeker, God is ook barmhartig, maar hij is net zo goed rechtvaardig. En daar zie je het, daar zijn de dingen tegengesteld aan elkaar. En de mens kan daar ook niet bij en hij kan daar ook niet uitkomen. En wat begeert David? David begeert de lieflijkheid des Heren. David begeert de schone harmonie van al de deugden Gods te aanschouwen. En dat kan David nou nergens anders zien dan in Gods huis. Dat kan hij niet aanschouwen ergens op de bergen van Efraïm. Dat kan hij niet aanschouwen aan de kust van de Middellandse Zee. Dat kan hij niet aanschouwen in de bossen. Dat kan hij niet aanschouwen als hij naar de vogeltjes luistert. Dat kan hij niet aanschouwen in het rijk der natuur. Nee, dat kan hij alleen aanschouwen in het huis des Heren. Waarom? Omdat de Heere het daar verklaart. Hoe gerechtigheid en barmhartigheid, die twee deugden die elkaar schijnen te bestrijden, omdat God in de tempel, in de tabernakel openbaart hoe die deugden elkaar omarmen. Hoe de heiligheid en de genade Gods niet in tegenstelling tot elkaar staan, maar hoe ze het hartelijk met elkaar eens zijn. En hoe wordt dat dan nou in het huis des Heren geopenbaard? Daar is immers de dienst der verzoening. Daar is immers dat altaar, met op dat altaar het offer. Daar zijn immers de priesters die het altaar bedienen. Daar wordt immers op grond van dat offer dat gebracht wordt opdat het in de plaats van de schuldige sterven zou. Verteerd zou worden in de vlammen van het recht van God. Daar wordt op grond van dat offer immers gebeden om genade. Daar verklaart God toch in de zegen die hij de priester op het volk laat leggen. Daar verklaart God toch dat hij op grond van dat offer in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Daar verklaart God toch dat de hitte van zijn gramschap geblust is in de dood van het offer dat gebracht wordt. Daar in dat huis des Heren, daar wordt het bloed gesprenkeld. Daar wordt het bloed gelegd over de zonde van de zon daarheen. En dat begeert David te aanschouwen. Want daarin ziet hij de lieflijkheid des Heren. Dat de rechtvaardige God zelf een weg gevonden heeft om toch barmhartigheid te bewijzen. En dat de heilige God, bij wie niemand wonen kan, toch een mogelijkheid heeft gevonden om bij zondaren te wonen. Die beminnenswaardigheid van de Heere, als gezien wordt dat al de deugden Gods samenwerken voor de verlossing van een zondaar. En als David dat aanschouwt in de offerdienst, in alles wat daar plaatsvindt, dan begeert hij niet zomaar een aanschouwer, een toekijker te zijn, maar dan wil hij zijn ziel meenemen naar dat huis des Heren. En dan wil hij daar met hart en ziel en lichaam bij betrokken zijn. Niet een ogenblik kijken om dan weer weg te gaan en dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Nee, juist niet. Als hij gezegd heeft dat hij in het huis des Heren de lieflijkheid des Heren begeert te aanschouwen, er goed naar kijken, dan wil hij nog wat anders doen in dat huis des Heren ook. Namelijk onderzoeken in zijn tempel. Dan wil hij er met zijn hart, met zijn ziel bij betrokken zijn. Je zou kunnen zeggen, dan wil hij daar mediteren. Dan wil hij daar met nauwgezetheid op letten. Dan wil hij in de overdenking van de wegen en van de werken des Heren zich bezighouden. Mijn overdenking van hem, staat er ergens anders, zal zoet zijn. Oh ja, David heeft genoeg aan zijn hoofd. Als koning, laten we even aannemen dat deze psalm uit de tijd dateert waarin hij koning was, dan had hij genoeg aan zijn hoofd. Regeringszaak, hij moest met zijn ministers confereren, hij moest plannen maken voor dit, plannen voor dat, hij moest allerlei rechtszaken aanhoren, hij had genoeg aan zijn hoofd. Maar dit ene, laat niemand hem dat nou ontnemen. Hij begeert te onderzoeken in Gods tempel. Of als die psalm dateert uit een eerdere periode in Davids leven, de tijd waarin hij vluchten moest voor Saul, dan heeft hij genoeg aan zijn hoofd. Zorgen genoeg, moeite genoeg. Hoe wordt Gods belofte ooit vervuld? Ik zal nog een keer omkomen in deze dagen, zegt hij eens, in de hand van Saul. Maar dan toch, te midden van dat alles wat hem kwelt en waar hij mee bezig is, laat niemand hem dat ene nu onthouden. Hij begeert te onderzoeken in Gods tempel. Hij wil weten, meer weten van God. Meer weten van de diepten Gods. Meer weten van de heilgeheimen des Heren. Hij wil tot een dieper kennen en tot een dieper inzicht en tot een dieper verstaan en tot een dieper beleven komen van de wonderen van Gods genade. Om het niet alleen te aanschouwen, maar ook in zijn eigen hart te mogen beleven en in zijn eigen ziel te ondervinden dat God ook op hem in genade neerziet. En dat de Heere ook hem gunst bewijst. En dat de Heere ook zijn zonde vergeeft. En dat de Heere zijn ongerechtigheden wegneemt. Dat is Davids diepste begeren. Dat is zijn sterkste verlangen. En daarin is David toch niet de enige, gemeente. Want dan zijn er alle eeuwen door mensen geweest die niet slechts met de lippen zingen, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Je kan dat zo makkelijk zingen. Het is een psalm die we allemaal kennen, uit het hoofd kennen. Hij wordt ook nogal eens opgegeven in de kerken, dat is ook wel te begrijpen. Maar we kunnen het zo makkelijk met onze lippen zeggen. Zo klakkeloos zingen, zonder dat we er enig besef van hebben. Maar er is toch een volk op deze wereld, dat het met David echt met het hart wel eens zeggen en zingen mag. Deze bede, och mocht ik in de heilige gebouwen, Heere, uw vrije gunst aanschouwen, uw lieflijkheid en schone dienst. Wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn mensen die iets ontdekt hebben van hun eigen ellendigheid en van hun eigen armoede. Dat zijn mensen die God in hun leven hebben nodig gekregen. Die Christus in hun leven hebben nodig gekregen. En waarom hebben ze hem nou nodig gekregen? Ja, daar kunnen ze toch wat van vertellen. Waarom ze de Heere Jezus in hun leven nodig gekregen hebben. Ze kunnen daar toch wat van zeggen. Ze hebben hem nodig gekregen, omdat ze zelf zo arm, zo leeg, zo schuldig zijn. Ze hebben wel eens een blik geslagen in hun eigen hart. En God heeft door de Heilige Geest ook wel eens wat laten zien van de vuilheid en van de ongerechtigheid in hun hele bestaan. En ze zijn wel eens teruggeleid. Ja, ze kennen lang alles nog niet, maar ze zijn toch wel eens teruggeleid naar die momenten in hun leven. Dat ze inderdaad moeten zeggen, Heer, ik sta schuldig. Ik heb het verdorven. Ze hebben leren bedenken hun zonde en vervloeking. Ze hebben iets ontdekt van de onmacht van hun eigen verloren leven om ooit weer tot God terug te komen. En zo is er plaats gekomen voor de lieflijkheid des Heren. Zo is er begeerte gekomen naar het woord van de Heren. Zo is er een honger en een dorst gekomen naar de gerechtigheid Gods. Zo is er plaats gekomen ook voor de Heere Jezus Christus. Zo is dat evangelie van dat offer en van dat bloed en van dat altaar. Zo is dat evangelie van belang voor hen geworden. En David zag het allemaal nog maar in de schaduwen. Maar de gemeente van het Nieuwe Verbond mag het zien nog veel duidelijker en heerlijker. Als het Nieuwe Testament ons openbaart van dat offer op Golgotha. En van dat vloekhout, dat kruis, dat altaar waarop het offer, het lam Gods, geslacht en gedood is. Dan mag de Nieuw-Testamentische gemeente mediteren over datgene wat de Heer Jezus in zijn lijden en sterven volbracht heeft. En wat hij gedaan heeft ook na zijn hemelvaart, toen hij zijn bloed meenam naar de hemel om dat in te dragen in het hemels heiligdom, om het voor Gods aangezicht te brengen. En zo is er plaats gekomen voor die heilgeheimen van Gods genade in Christus. Hoort u bij dat volk? Daar hoort geen mens vanuit zichzelf bij. Geen mens is bij dat volk omdat hij op de een of andere manier in een bepaalde kring, in een bepaalde sfeer of op een bepaald terrein geboren is. Geen mens hoort bij dat volk omdat hij het juiste bloed in zijn aderen heeft. Maar je hoort bij dat volk alleen als wij door de geest gebracht zijn tot dat nieuwe leven. Dat leven dat vrucht is van de wedergeboorte. Als we door de geest gebracht zijn tot die weg en op die weg waar de Heere van zegt dat het de weg der bekering is. We horen bij dat volk als we achtergelaten hebben in beginsel het oude en zondige bestaan. En als ons hart zich nu uitstrekt tot de Heere en tot zijn genade. En wat begeert dat volk? Net als David begeerde. De lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Te onderzoeken in zijn tempel. Dan is er een verlangen in hun ziel om God te mogen horen spreken, om Christus Jezus te mogen leren kennen, om voor eigen hart en leven te mogen ondervinden dat de Heere in gunst op ons neerziet? Is dat ook uw eerste? Is dat ook uw enige begeerte? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Is dat het verlangen van uw ziel? Kunt u met David zeggen, dat zal ik zoeken? Komt u zo naar de kerk? Verwacht u zo de avondmaalszondag? Stempelt dat uw avondmaalsgang? Die begeerte, dat hartelijke, dat diepe verlangen, Heere, spreek tot mijn ziel. Heere, doe mij het horen als u zegt, ik ben uw heil. Heere, laat me iets aanschouwen van dat wondere geheim, dat uw rechtvaardigheid, waardoor u me straffen moet met eeuwige straffen, toch niet meer in strijd is met uw barmhartigheid, en dat op grond van het recht, zoals dat in Christus vervuld is, ook mijn verloren leven gered mag worden. Heere, laat me dat weten, dat uw heiligheid mij niet meer hoeft te verschrikken, omdat de vlammen van uw heiligheid de Heere Jezus Christus, toen hij als het lam God zich op het altaar offerde, verteerd hebben. En dat er nu barmhartigheid en genade is voor schuldigen. Heere, doe me dat zien ook in het sacrament. Doe me dat aanschouwen in het verbroken brood. Doe me dat aanschouwen in de uitgegoten wijn. Doe me dat zien met ogen des geloofs. Ziende op het verbroken lichaam van Christus. Op het vergoten bloed van Christus. Heere, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. En dat is alles wat ik begeer, Heere. In de nood van mijn leven. In de schuld van mijn bestaan. Ik ben ellendig, nooddruftig, arm en naakt. Ik heb niets, Heere. Ik bezit niets. En wat ik gehad heb in het verleden, daar kan ik het vandaag en volgende week niet mee doen. Maar wilt u opnieuw tot me komen? Wilt u spreken woorden van genade en van barmhartigheid? Is het zo in uw leven? Kunt u daarin meekomen? Kunt u van harte ja zeggen op die vraag? Als ik u vraag, zegt die begeerte van David u ook iets? Is dat de vertolking van wat er leeft in uw hart? Ik zeg niet dat dat nou voortdurend zo is. Dat is het bij David ook niet geweest. Helaas. Helaas, ook in het leven van Gods beste kinderen, in het leven van de Allerheiligste, zegt onze catechismus, dan is er nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid die God eist. Ik zou ook mogen zeggen, is er nog maar een klein beginsel van dat hartelijke verlangen. Maar dat is er ook. En dat is een oprecht verlangen. Dat is niet een verlangen dat we onszelf aanpraten. Dat is niet een verlangen dat we onszelf wijs maken. Dat is niet het verlangen van een hypocriet. Maar dat is een oprecht verlangen. En dat durven we dan ook zo tot de Heere te zeggen, Heere, dat is het nou ook bij mij. Ach, geeft u dat het constant mag zijn, geeft u dat het er altijd mag wezen. Maar het is er op bepaalde momenten toch inderdaad, dat ene ding dat ik van u begeer. En dat ik zoek dat ik al de dagen van mijn leven in uw huis mocht wonen, om in uw tempel te onderzoeken en de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Kijk, als het er zo ligt, als dat de typering van uw leven is, blijf dan niet weg van de tafel des Heren. Dan mag u met David zeggen, ik zal het ook zoeken. Waar zoeken? Wel, dan wil de Heere dat aan zijn tafel ook geven. Daar wil hij het laten vinden. Daar juist, daar wordt gena van waarheid recht begroet. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Niet waar, als bij de tekenen van brood en wijn de ziel mediteren mag over dat offer van Christus, die zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten. Maar als u het niet kent, ach, wat zoekt u dan ook aan de tafel des Heren? als deze beleving u onbekend is, wat zoekt u daar dan? Waar gaat het u dan om? Dan heeft die hele avondmaalsgang niets om het lijf. Dat is niks meer dan een kerkelijk gewoon, een kerkelijk gebruik. Dat is niks meer dan een uiterlijke ceremonie. Als wij zonder deze zielsgesteldheid gaan, wat gaan we dan doen? Wat zitten we dan te doen aan de tafel? Te mediteren? Ach wel, nee, dan dwalen onze gedachten alle kanten uit. Te onderzoeken in Gods tempel? De lieflijkheid des Heren aanschouwen? We hebben meer oog voor elkaar dan voor de Heren. Het heeft geen nut, gemeente, om als we deze begeerte met David niet kunnen beleiden voor het aangezicht van de Heere, om dan het sacrament te gebruiken. Dan moet er wat anders gebeuren. Dan moeten wij eerst de Heere leren aanroepen, aanlopen als een waterstroom, om zijn genade, opdat ons hart veranderd mag worden. En opdat hij zelf in ons hart die begeerte zal leggen. En opdat hij zelf in ons leven ons door ons te ontdekken aan onze nood plaats zal maken voor zijn lieflijkheid en voor zijn deugden en voor zijn zoon en voor het offer van zijn zoon. Maar als wij door genade deze begeerte wel kennen, dan zei ik zo pas al, dan is uw plaats daar waar de Heere het zijn dood laat verkondigen. Dan krijgen die dingen ook waarde. Dan krijgen ze diepe waarde. Dan maakt God zichzelf begeerlijk. Dan maakt God zichzelf in Christus beminnenswaardig. Nou, ik blijf er nog even bij staan, gemeente. Het is immers belangrijk genoeg. Wat staat er nou in uw leven bovenaan? Wat begeert u te onderzoeken? Waar voedt u uw geest mee? Wat heeft al de aandacht of zowat al de aandacht? Wat gaan we in deze voorbereidingsweek nou doen? Hoe brengen we deze voorbereidingsweek, de week van zelfonderzoek, nou door? Zijn we straks te vinden gedurig voor Gods aangezicht? Om te Heren iedere keer weer te zeggen, Heren, dat begeer ik. Dat is mijn ene begeerte. Of zijn we bezet met de wereldkampioenschappen voetballen? Dan weten we niet hoe we de tijd moeten vrijkrijgen om de tv-uitzendingen van de voetbal te zien. Alle afgodendienaars hebben zich van de spijzen des Heren te onthouden. En dat is niks anders dan afgodendienst. Zo is het toch? Dat kan niet samengaan, gemeente. De tafel des Heren eten en aan de tafel van de afgoden zitten. En zo is het niet alleen op dit terrein. Maar zo is het op zoveel terrein. Lees die lijst nog eens na van wat er allemaal staat in dat formulier, waar eigenlijk al de geboden des Heren aangestipt worden. En alle dan die zich met deze ergerlijke zonden besmet weten, die moeten zich onthouden. Is er voor hen dan geen genade? Jawel, zolang ze zich aan deze zonden houden, is er geen genade. Maar als we ons van dat soort dingen bekeren, dan wil de Heere ook ons nog in genade aannemen. Daarom, het hoort erbij. Het hoort er ook nu weer bij. En dat was er bij David ook bij. Al noemt hij het in deze tekst niet, maar het is de achtergrond van dit alles. Een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Juist dan. Juist in die weg, door de nood gedreven, als we ons zo tot hem om hulp en om uitkomst begeven. Juist zo maakt de Heere zich beminnenswaardig. Juist zo krijgt de ziel honger en dorst naar de gerechtigheid. Juist zo wordt het verlangen geboren en wordt het al sterker. Geef mij Jezus. Geef me hem, Heere, openbaar uzelf aan mijn ziel. Geef me de kracht van uw bloed te kennen. kennen. Geef me de genade uit uw offer te beleven. Want buiten u is geen leven. Buiten u moet ik eeuwig omkomen. Buiten u kan niets en niemand mijn hart vervullen. O, dat we zo de week van voorbereiding mochten doorbrengen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Het was het vaste voornemen van David. Dat zal ik zoeken. En al de andere dingen moeten ervoor wijken. Want hier gaat het om. Dit is het wezenlijke. Dit is het waar onze ziel belang bij heeft. Ik hoop uw ziel ook. Dit is het waar we van leven kunnen. Dit is het waar we mee sterven kunnen. Beseft u dat? Als we de lieflijkheid des Heren in ons leven hebben mogen leren aanschouwen. En als we hebben mogen overdenken in zijn tempel. Wat het de Heere Jezus gekost heeft om zijn volk te verlossen. Wat het de Heere Jezus gekost heeft om een schuldig mensenkind uit de klauwen van zonde en dood en duivel los te maken. Dat was niet gering, was het wel? Dat was ontzaglijk. Toen de Zoon van God, en dat wordt ons volgende week ook weer voorgehouden vanuit het formulier. Toen de Zoon van God in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel naar lichaam en ziel uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hoort ook bij die lieflijkheid des Heren. Toen zijn ze gevlochten in elkaar, heiligheid en gerechtigheid, genade en barmhartigheid. Daar worden de deugden Gods verenigd. Maar het heeft de Heer Jezus ontzaglijk veel gekost. De prijs van zijn leven moest hij ervoor betalen. Zo duur is de kerk gekocht. Hij moest ervoor neerdalen ter helle. Zo diep moest hij zich vernederen, opdat een zondaar tot God genomen zou worden. Zouden we dan met inspanning van alle krachten niet moeten gaan doen wat David zei dat hij ging doen? Dat zal ik zoeken. En dan biddend, Heere, wend mijn oog van alle ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. O, als zo de ziel zich mag voorbereiden op het avondmaal, dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten. Dan laat hij een zegen achter. Dan verkwikt hij. Dan troost hij. Dan bemoedigt hij. Maar alle die dit getuigenis van Gods genade in hun harten niet hebben, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Psalm 97, het zevende vers. Heere, we willen u danken voor uw goddelijk woord. Dat woord dat de weg wijst. Dat woord dat van uzelf spreekt. Dat woord dat geïnspireerd is en onfeilbaar is. Dat woord dat daarom ook vandaag nog waar is. En u maakt het ook waar, Heere. Want wat David beleefde, wat David hier uitsprak, dat is toch ook ten diepste de ondergrond, dat is toch ook ten diepste het leven van alle die u vrezen. Daar kan een mens door genade toch amen op zeggen. Al zal hij het met beschaamde kaken moeten zeggen vanwege zijn vele tekortkomingen, maar Heere, daar hebt u ze toch zelf gebracht, allen die u oprecht leerde vrezen. Dat is toch ook de verklaring van hun verlangen naar u, van hun zoeken, van hun worstelen, van hun bidden, van hun vragen, van hun noodgeschrei, van hun geloven, van hun hopen, van hun liefhebben. Heren, mag er veel van die dingen gevonden worden in het midden der gemeente, ook in deze voorbereidingsweek. En geef dat we zo ook mogen leven naar de aanstaande zondag toe. En dat het echt beleving mag zijn, wat we in uw huis ook gezongen hebben in deze kerkdienst. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit zij mijn zaligst lot, dat ik zolang ik het levenslicht geniet, mocht wonen in het huis des Heren. O Heren, schenk ons dat geheim. Schenk ons zo werkzaamheden. Schenk ons zo door uw Heilige Geest de rechte voorbereiding en de rechte zelfbeproeving. Maar dan maakt dat woord ook scheiding. Het gedeelte van het formulier dat we gelezen hebben deed dat. Uw woord doet dat altijd. De prediking moet dat ook doen. U doet het zelf. U scheidt tussen goddelozen en rechtvaardigen. Tussen hen die God dient en hen die hem niet dienen. O Heere, wilt u door uw schiftend en scheidend woord ook in deze week van voorbereiding de geveinsden en hen die zich niet van ware harten tot God bekeren ontdekken aan hun gemis. En wilt u door uw woord, door de kracht van uw woord, niet alleen lokken en trekken, maar ook degene die er niet horen afhouden, opdat uw sacrament niet ontheiligd worden. En opdat het sacrament niet vermengd worden, Heere, met de tafel van de afgoden. Wees ons genadig, zegen ons en vergeef ons al het kwaad om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ga thans heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.